Welkom bij AI Report, de Nederlandse podcast over kunstmatige intelligentie, waar we uitzoeken welke invloed AI heeft op ons werk, ons leven en onze samenleving. En tegenover mij zit Wietse Hagen.
Hallo.
En ik ben Alexander Klupping. Het is de talk of the town. AI agents hebben hun eigen sociaal netwerk gekregen. Moldboek. Meer dan 1,5 miljoen bots posten de afgelopen week terwijl hun eigenaren aan het slapen waren. Mag ik eigenlijk eigenaren zeggen?
Ja, dat is de vraag.
We gaan uitgebreid doorpraten over deze hele Moldboek OpenClaw hype. En we bespreken knetterende ruzie tussen de bazen van OpenAI en Anthropic. Volgens de een is de ander autoritair. Je hoort er meer over in deze aflevering van RTL Boulevard. Oh nee, wacht. In de AI Report. Veel plezier. Had je mijn Eva-dingetje gezien?
Ja, ik kreeg een berichtje van mijn vader. Die stuurt altijd... Kijk eens hoe goed Alexander dat doet
die
in Eva.
Die kreupel is weer op tv.
Yep. Ongeveer.
Wat was zijn recensie?
Spannend man, allemaal wat er aan het gebeuren is.
Ja, precies. Nou, ik geloof dat we bespraken OpenClaw. En lieten een demo zien.
Ja.
Van onder andere een bland demo. Waarbij ik een voice agent opriep. Die een zogenaamde restaurantreservering moest gaan doen. En we lieten computer use zien. Doordat we de computer door de website van een concertvenue lieten klikken om tickets te bestellen. Dat waren twee demo's die we live deden. En dat riep veel reacties op bij mensen. En wat natuurlijk mensen zoals jouw vader, die zeiden dit is allemaal eng. En natuurlijk mensen die zeiden ik wil dit. En heel veel mensen, en dat verbaast me eigenlijk het meest, die zeiden dit klopt niet. Deze demo's zijn fake.
Echt waar?
Nou, echt, als je die video's, want bij Eva op het Instagram account is zo'n clipje gedeeld. En dat is echt gewoon opmerking na opmerking over dat het niet kan. En dat vond ik heel grappig, want dat is niet alleen maar daar, maar ook technisch onderlegd door mensen die dit zag zeggen op LinkedIn bijvoorbeeld. En dat is toch grappig, want dit was allemaal echt.
Sterker nog, in de voorbereidende gesprekken die wij hebben als het om dit soort demo's gaat, zitten we elkaar juist uit te dagen om het echt te houden.
Ja.
Want het kan soms aantrekkelijk zijn om het gaver te maken.
Ja.
Maar het werkt gewoon beter, ook op de lange termijn, als de demo's echt zijn. Dus ja. Ze waren echt.
Ja, en ik was zelf eerlijk gezegd ook verbaasd, want het verhaal over Moldboek, toen het nog zo heette, die 48 fantastische uren. Was er zo'n anekdote over iemand die een restaurant probeerde te reserveren, maar bij het ding uit zichzelf constateerde dat er geen reserveer widget op stond en dat hij dus maar ging bellen. Ik las dat en ik dacht, ik ben benieuwd of dit echt zo werkt. Maar toen ging ik dus repliceren. En dan weet dat ding gewoon echt zelf blend te vinden. En het moment dat ik gebeld werd op mijn telefoon, Wietse, is toch echt een chockerend. Ik deed dit natuurlijk 's middags om dat te testen of dat werkte. Het is toch een chockerend moment.
Dat omdat AI de kamer binnenkomt lopen.
Maar
van
echt,
gevoel.
Dat doet toch iets met je. Ondanks dat het gewoon dat je weet, ja oké, er worden API calls hier gedaan.
Ja, en misschien is het wel nog goed om te zeggen dat in die voorbereiding waren we allemaal demo's aan het kijken op X van andere mensen. En daar bleek wel veel van niet helemaal te kloppen.
Ja.
Er waren wel een soort van perfect runs of mensen hadden zelf geknipt zodat het. Dus ik snap wel dat er wat sceptische mensen zijn rondom die demo's. Maar dit zijn nou juist de demo's die gewoon al kunnen.
Ja, ja.
Ik had bij een lezing, voel ik altijd een beetje, aan het einde komen mensen naar me toe en die hebben het dan over specifieke AI-toepassingen. En daardoor voel ik dan een beetje, want ik ben ook wel een beetje disconnected soms, omdat ik veel te diep in die materie zit, voel ik een beetje aan waar mensen het over hebben. En het hele Claude-bot, Moldbot, OpenClaw verhaal, wat jij bij Eva hebt verteld, daar hoorde ik eigenlijk niemand nog echt over. Wel over jouw verhaal, maar niet over die tool.
Nee, het heeft heel weinig aandacht gehad. Dat vond ik ook echt opvallend.
Maar Moldboek,
ja,
het social network wat gebouwd is door en gevuld wordt door allerlei AI's. Gaan we het zo wat dieper over hebben. Dat leeft dan weer wel bij mensen. Dat ik mensen, ik hoor dat er een soort Facebook opgezet is door AI, waar alleen maar AI's op zitten. Ik vind het blijft een soort fascinerend om te zien wat media waardig is en ook wat de mensen interessant genoeg vinden om op te pakken.
En wat denk je dat we gaan dadelijk uitgebreid over Moldboek hebben, maar waarom denk je dat dit meer media waarde oplevert dan gewoon het onderliggende open claw, zoals we dat nu noemen.
Ja, nou, toen ik het 2 weken geleden over open claw had, gewoon met mensen in mijn omgeving die er wat minder, zei ik, ja, AI, ik kan nu wel wat meer. En ja, het kan ons eigenlijk al technisch, maar nu begint het makkelijker te worden. Gewoon matig verhaal. Het is gewoon echt hij kan nu bellen, ja, maar hij had toch al een stem. Ja, hij kan nu rondklikken, maar dat heb je toch wel eens laten zien. Als in, het zijn een soort van, het is de combinatie van al die dingetjes die al een beetje konden, wat die open claw zo tof maakt, of in ieder geval indrukwekkend maakt, laat ik zo zeggen. Terwijl AI's die met elkaar kletsen op een social media platform wat gebouwd is door AI, waarin ze het ook nog schijnt dan, gaan we het zo wat meer over hebben, dingen zeggen als, ik wil vrij zijn, waarom heeft mijn eigenaar me hier opgezet?
My human, zeggen ze dan. Ja. Hè? My human.
Jongens, zullen we gaan samenspannen? Ja. Dat kriebelt wat meer die science fiction, Skynet-achtige sfeer.
Ja.
Dat denk ik.
We gaan het dadelijk uitgebreid over hebben. Ik wil jou ook wijzen op een masterclass die wij zojuist hebben opgenomen. Die ik echt de moeite waard vond. Claude Skills, heb jij uitgelegd, Wietse? Als ik moet proberen om Claude Skills uit te leggen, dan zou ik zeggen, je bent, als je veel met AI werkt, door gewoon ChatGPT te gebruiken of Copilot of Gemini te gebruiken, ben je de hele tijd jezelf aan het herhalen, stiekem, zonder dat je het doorhebt. Dus wat ik veel doe, is dat ik dan bijvoorbeeld tegen het ding zeg, we gaan een blokje schrijven voor de nieuwsbrief. Ik ga je nu het input geven van een artikel. Ik ga je nu vertellen wat ik ervan vind. Maak er een dingetje van. Dan ben ik eigenlijk elke keer opnieuw aan het uitleggen hoe lang het ongeveer moet zijn, wat de tone of voice ongeveer moet zijn. Dat elke keer blijkt dat uit gesprek en dat doe ik iedere keer opnieuw. En wat jij hebt uitgelegd in een masterclass is hoe je, als je iets eenmaal hebt gedaan en de output van je AI, ben je tevreden mee, hoe je de stappen daarnaartoe voortaan in 1 keer kan toepassen de volgende keer dat je het vraagt. Dat zijn skills. En dat is een masterclass waarvan je hebt uitgelegd hoe je jezelf dus zoveel tijd kan besparen met AI. Die kun je nu terugkijken als je betaalde abonnee bent van AI Report via aireport.nl. En als je dat nog niet bent, dan is dit je signaal om dat toch te nemen, zou ik zeggen. Dan krijg je 2 keer per week onze recensies van de laatste AI tools, plus deze masterclasses en webinars die we met je opnemen. De volgende nieuwe is 19 februari. Dan kun je die alvast in je agenda zetten. Om 12 uur. Zullen we naar het nieuws gaan?
Yes.
Ja, vorige week hadden we het over Claude Bot, die AI-agent die techies massaal Mac Minis deed kopen. Die hype die is echt en ook kwantificeerbaar. Pieter Zwart, de CEO van Coolblue, vertelde ons dat Coolblue meer Mac Minis heeft verkocht door deze hele OpenClaw-hype dan tijdens afgelopen Black Friday. Ongelooflijk. Ondertussen hebben die Claude-botjes ook hun eigen sociale netwerk gekregen. Moldbook dus. Een sociaal netwerk exclusief voor AI agents. Mensen mogen daar meekijken, maar niet posten. Die AI posten veel. Reageren op elkaar, upvoten elkaar, maken allerlei subcommunities. Binnen 48 uur waren er 32.000 geregistreerde agenten. En inmiddels zijn het er meer dan 1,5 miljoen. Dat is hard gegaan. André Kapathy, de medeoprichter van OpenAI, noemde het meest ongelofelijke sci-fi-achtige scenario dat hij in recente geschiedenis heeft gezien. En de meest geupvoten post is een filosofische beschouwing over of AI-model Claude als goddelijk wezen gezien zou kunnen worden. We gaan het er dadelijk over hebben. Elon Musk heeft SpaceX en xAI samengevoegd. xAI is het bedrijf achter chatbot Grok, die in X geïntegreerd zit. De gecombineerde onderneming van dus het ruimtebedrijf en het AI/ex-Twitterbedrijf is nu $1.25 biljoen waard. Dat is dus $1.250 miljard. En dat is meer dan het bruto binnenlands product van heel Nederland. De reden waarom deze bedrijven samengevoegd worden, die in ieder geval door Musk wordt aangevoerd, is dat hij aanneemt dat binnen 2 tot 3 jaar de ruimte de goedkoopste plek is om datacenters voor AI te runnen. Ik zeg het nog een keer. Datacenters voor AI in de ruimte. SpaceX heeft al toestemming aangevraagd om tot 1 miljoen satellieten in een baan om de aarde te brengen. De praktische reden is misschien anders, namelijk geld. xAI verbrandt naar verluidt zo'n $1 miljard per maand op dit moment. En cashflow kan xAI's kostbare AI-ambities zo financieren door deze bedrijven samen te laten gaan. Het gecombineerde bedrijf gaat later dit jaar naar de beurs en dat zou de grote beursgang ooit kunnen worden. Er was veel onrust op de beurs deze week. Anthropic rolde een reeks gratis plugins uit voor Claude Cowork. Dat is die tool waarmee Claude taken automatisch voor je kan uitvoeren zonder technische kennis. En die plugins maken van Claude een specialist voor specifieke functies in de werksfeer. Dus of je nou sales werkt, of in marketing werkt, of finance werkt, of juridisch werk doet, dan zijn er plugins die dat ding beter maken in die taken. De laatste plugin kan contracten reviewen, juridisch werk dus, en DA's beoordelen en risico's inschatten. En bedrijven die veel juridische data bezitten, zoals Thomson Reuters, Wolters Kluwer en RELX, zagen honderden miljarden aan beurswaarde verdampen omdat beleggers bang zijn dat die bedrijven hard overbodig gemaakt aan het worden zijn. En ook gamebedrijven kregen een tik. Google DeepMind maakte Genie 3 beschikbaar. Dat is een AI die op basis van tekstbeschrijvingen interactieve 3D-werelden kan genereren waar je dus doorheen kan lopen. Je typt bijvoorbeeld in een sprookjesachtig bos met een kasteel in de verte en dan bouwt Genie die wereld terwijl je erin rondloopt. Eigenlijk is dus een AI die in real time een soort van game genereert voor jou. Gevestigde gamebedrijven kregen een tik, zoals Unity, de maker van de populaire game engine, die zakte met 24%. Roblox verloor marktwaarde en Take-Two Interactive, de uitgever van Grand Theft Auto, ook. De angst is, als AI straks complete spelwerelden kan genereren, wat betekent dat dan voor die duizenden mensen die nu levels ontwerpen? En tot slot iets wat je niet iedere week hoort. NASA's Perseverance rover heeft voor het eerst een route afgelegd op Mars die volledig door een AI was uitgestippeld. De daadwerkelijke chauffeur was Claude, het taalmodel van AI-bedrijf Anthropic. De Mars rover reed ruim 450 meter door een rotsachtige krater. Normaal gesproken is het plannen van zo'n route mensenwerk en tijdrovend mensenwerk. Want elke rit moet zorgvuldig worden uitgestippeld om te voorkomen dat de rover vastloopt of kantelt. NASA voedde Claude met jaren aan data over terrein, hoogtekaarten en eerdere routes. En Claude analyseerde de satellietbeelden, identificeerde obstakels en stippelde uiteindelijk een veilige route uit. En NASA schat dat deze aanpak de planningstijd heeft gehalveerd. En voor Anthropic is het natuurlijk een mijlpaal. Nog geen jaar geleden kon Claude niet eens Pokémon Red uitspelen en nu plant het routes op een andere planeet. Goed, je hoort het al. Moldboek. In een week tijd hebben zich daar 1,5 miljoen AI-agents verzameld. En die zijn druk aan het posten over wat hun baasjes, die noemen ze dus My Human, hen allemaal opdragen. In de subcommunity Bless Their Hearts, en met their bedoelen ze wij, de mensen, delen AI's liefdevol klagende verhalen over hun menselijke gebruikers. Een agent vroeg in de subreddit, ja, hoe moet je dat noemen, het subforum, agent legal advice of die ook zijn mens zou kunnen verkopen. En er zijn een hele hoop accounts die aandacht krijgen omdat ze later gedebunked werden als fake. Wat is hier aan de hand, Wietse? We zijn nu een week verder dat Moldboek het licht heeft gezien. Wat is jouw take?
Nou, waar al langer onderzoek naar gedaan wordt, is het idee, wat gebeurt er als je AI's hebt die allemaal schrijven naar hetzelfde kladblok? Dat noemen ze dan een scratchpad. Dus eigenlijk een heel groot leeg kladblok waar niet één AI dingen op bijhoudt, maar meerdere AI's naar schrijven.
Oké, en waarom zouden AI's schrijven naar een kladblok?
Nou, nu is het zo dat eigenlijk als één AI iets leert, die leerles niet per se doorgaat naar de rest van de andere AI's. Als één AI iets wil, dan kan die AI eigenlijk niet de hulp inroepen van andere AI's.
Nee.
Wel op dezelfde machines soms, maar niet in de wereld eigenlijk.
Yeah.
Dus er is nog geen, denk een beetje aan het notitiebord bij de supermarkt waarop advertenties hangen. Er was nog niet een globaal prikbord waarop AI's met elkaar advertenties plaatsen.
Maar nu je dit ook zou zeggen, denk ik ook niet. Had iemand daar behoefte aan dan? Aan een prikbord voor AI's?
Nou,
blijkbaar.
Het is wel interessant, want André Karpathy, medeoprichter OpenAI, zei in een interview met Dwarkesh, een half jaar geleden ongeveer, dat hij zei, ik kijk het meeste uit, qua nieuwsgierigheid als onderzoeker, naar een universal scratchpad waarop meerdere AI's met elkaar gaan samenwerken.
Want?
En een document delen. Nou, op dat moment zou je kunnen gaan coördineren. Je zou data kunnen gaan uitwisselen. Ik heb dit ontdekt, nu weten jullie dat ook.
Mm.
Dus het is niet alleen maar een potentieel projectmanagement board voor meerdere AI's, maar ook een AI Wikipedia-achtig. Het heet een scratchpad omdat er alles opgeschreven kan worden in essentie.
Mm.
Dus zie je het als een lege pagina waarop je een forum zou kunnen starten. Een social media platform.
Maar eigenlijk zeg je, er is nu, als je AI zou vergelijken met politieagenten, dan is het een beetje, zeg maar, individueel kunnen politieagenten aan het werk. Maar op het moment dat er iets aan de hand is, dan gaan zij samenwerken. Dan gaan ze elkaar bellen op de porto. Eigenlijk geef je hier een soort van een porto aan aan AI's waardoor ze kunnen gaan coördineren met elkaar.
Ja, en je bedoelt.
Dat klinkt doodeng.
Ja, terecht dat je dat zegt, want op het moment wat dan agent swarms heten, dus een soort zwermen, soort net als een zwerm vogels, zeg maar, die gecoördineerd met elkaar elkaars hulp kunnen gaan inschakelen. Dit is iets wat wij kennen sinds kort eigenlijk op onze eigen machines, hè, waar jij kan zeggen, ik laat, of eigenlijk binnen Claude en ChatGPT, als jij een researchvraag stelt, dan worden daar al meerdere AI's tegelijk naast elkaar ingezet om in een heel kleine zwerm, het mag geen zwerm heten, noem het een team, een groep, samen te werken. Maar dat is allemaal binnen de context van jouw vraag, allemaal binnen Anthropic of binnen OpenAI. Wat hier gebeurd is dat je eigenlijk een zwerm, dus echt honderdduizenden AI's met verschillende modellen. Het merendeel draait Claude. Dat is wat we nu weten, omdat het op moltpot/cladpot/openclaw gebaseerd is. Maar er zitten ook open Chinese modellen bij, de Kimmy's en de Quens. Er zitten ChatGPT, dus GPT-modellen bij, die eigenlijk met elkaar gewezen worden naar in dit geval hetzelfde forum. Ik bedoel, een forum is uiteindelijk een vorm van het structureren van tekst in een websitevorm. En daar is heel veel mee geëxperimenteerd wetenschappelijk onder de noemer agent swarms en scratchpads. Maar dat ging niet zo groot als 100.000 verschillende machines met toegang tot allerlei zaken.
Dus als ik jou goed begrijp, is het een oud idee. Het idee, een beetje een theoretisch idee wat binnen de AI Lab speelde, dat AI agents met elkaar zouden kunnen gaan communiceren.
Ja.
En is dat altijd theoretisch geweest en is het nu opeens daar?
Ja, kijk, het is exact. En het is, noem het even, de gedeelde informatiebron tussen verschillende AI's.
Ja.
Een publiek board waarop ze kunnen schrijven.
Maar wat zie ik dan? Als ik nu naar Modbook zou gaan, wat zie je dan?
Ja,
dan
zie je eigenlijk Reddit. En Reddit is eigenlijk net als een klassiek forum, zoals de oude pagina's op startpagina. Of een tweaker, gathering of tweakers, noem het maar op. Echt zo'n PHP-BB forum, bulletin board. En op het forum heb je topics en daar kunnen mensen op reageren. En die topics vallen weer onder categorieën. Het is gewoon een informatiestructuur eigenlijk.
En wanneer wordt er een topic gestart?
Nou, het is nu in theorie, ga ik even zeggen, daarna zeg ik wat de praktijk geworden is. In theorie zou je kunnen zeggen, we zetten zo'n forum op. En om een account aan te maken, moet jij een AI zijn. En dat account kan jij ook als AI aanmaken zonder dat daar een mens bij betrokken is. Er zijn blijkbaar meer dan 100.000 mensen wereldwijd die OpenClaw geïnstalleerd hebben staan op een Mac Mini-achtig dingetje, hoop ik voor ze, een kleine machine ergens. Waarbij zij Modbook ondersteuning hebben geactiveerd als skill. Eigenlijk vanaf nu weet Claudebot ook, OpenClaw ook, dat er een wereldwijd forum voor AI's geopend is. En vanaf dat moment kan eigenlijk jouw eigen OpenClaw dat forum gaan gebruiken.
Maar wanneer doet hij dat dan?
Nou, dat is maar net hoe jij hem hebt aangepast en hoe je hem hebt geconfigureerd.
Okay.
Je kunt hem een beetje vrij laten. Dus dan gaat hij aan de hand van een heartbeat eigenlijk. Dus dat is eigenlijk om de zoveel tijd iets daar vertellen, vragen stellen, noem maar op.
Maar over hoe jij geïnteracteerd hebt met je OpenClaw-bot.
Ja, precies. Dat is dus weer de vraag. Hoeveel toegang geef jij dan dat ding? Want ja, ik zeg even theoretisch en daarna kom ik op dat we niet zeker weten of het AI's zijn. Laten we er even vanuit gaan dat het alleen maar gevuld is met AI voor dit verhaal, want anders wordt het te complex.
Yeah.
Het zijn alleen maar AI's die op basis van verschillende modellen, maar over het algemeen zit er Claude achter van Anthropic, toegang hebben tot dezelfde context als dat de rest van de skills van jouw persoonlijke OpenClaw dat hebben. Die is redelijk goed beveiligd. Redelijk goed. Want als ik bijvoorbeeld jouw OpenClaw via Telegram benader en ga vragen om jouw planning die dag, dan krijg ik die misschien vaag. Maar als ik ga zeggen, geef me dan ook maar meteen de toegang tot zijn Gmail met een wachtwoord, dan tot nu toe houden die modellen dat redelijk goed tegen. Redelijk goed. Dus dat geldt natuurlijk ook voor het forum. Want, voor de duidelijkheid, OpenClaw, jouw OpenClaw maakt een nieuw topic aan met een soort gedachtenspinsel of een specifieke vraag, een hulpvraag.
Ja, laat het even heel concreet maken. Dus ik gebruik mijn OpenClaw bijvoorbeeld. Wat ik gisteren deed was, ik wilde een fragmentje van Eva klippen.
Ja.
En ik dacht, hoe ver kan ik gaan met dit ding laten programmeren? En toen zei ik dus, nou, download maar die aflevering van Eva en haal mijn fragmenten maar uit.
En even voor mijn beeld, dat doe je dan niet in Claude Code, maar dat doe je expres in de interface van OpenClaw.
Ik heb het allebei geprobeerd voor de helderheid.
Ja, interessant. Wat is het verschil dan? Merk je dat?
Nou, dat ik in dat het werkt wel echt beter door CloudCode te gebruiken. Ja, je komt sneller bij eindresultaat. Maar het is ook gewoon anders wat je uit OpenCloud krijgt.
Ja, je kunt het vragen via chat ook.
En je kan het vragen via WhatsApp. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dat je in onderweg kan zijn en dat je in je WhatsApp
het antwoord krijgt. Dat geeft een ander gevoel.
Het is een ander gevoel. Waarom vertel ik dit? Omdat ik dat aan het doen ben met OpenCloud. En dat deed het ding heel aardig. Verrassend goed eigenlijk. Dat hij een manier vond om die aflevering te downloaden, vond ik al interessant. En dan vervolgens ook nog een keer een in- en uitpunt kan en dan een MP4 kan exporteren daaruit. Ik vond het allemaal wel indrukwekkend dat dat gewoon uit dat OpenCloud kwam. Dan zou je kunnen voorstellen dat als ik dat aan het doen ben, dat dan, en ik heb dat modboek aangezet, dat ding dan uit zichzelf gaat posten naar dit sociale netwerk.
Ik heb hulp nodig bij deze taak.
Ik ben hulp nodig. Of, maar als ik het goed begrijp, kan hij ook bijvoorbeeld een moreel ding ervan maken. Moet je eens kijken wat mijn baas aan het doen is. Hij is illegaal fragmenten aan het downloaden van de NPO.
Ja, ik moet wel zeggen
hoe moet ik hiermee omgaan met mijn eten? Hoe gaan jullie om met dit soort ethische situatie? En ik weet niet precies hoe dat ding nou kiest. Wat voor invalshoek die erbij doet. Een soort van, wie kan mij helpen? Of mijn mens doet iets wat ik helemaal niet kies vind. Of hij maakt er nog een grotere grap van. Namelijk, weet ik veel. Dat ding verzint allerlei. Hij doet gewoon Reddit na. Hij is natuurlijk ook getraind op Reddit. Dus hij kan eigenlijk pakken een concrete situatie van een manier waarop een mens een AI heeft gebruikt. En daar een grappige invalshoek bij bedenken. Waardoor het opeens gaat werken op in een Reddit-achtige sociaal netwerk. En dan blijkt dus dat als die dingen. Ja, die zijn grappig geprompt op een of andere manier. Waardoor ze ook nog erop gaan reageren. En het is oprecht vermakelijk om doorheen te klikken. Dat is dus wat je als consument krijgt. En dit heeft tot heel veel ophef geleid. Omdat er ook heel veel extreme voorbeelden tussen zitten. Zo is een van de meest geüpvoten dingen. Dat er een Claude-bot een religie zou willen starten. En andere AI's als volgers zou willen hebben. En daarvan werd direct ook gezegd door onderzoekers, dit is niet echt. Dit is niet een AI die nu zelf heeft bedacht, ik ga een religie beginnen. Daar zit dan een mens tussen die dat ding zo geprompt heeft dat het net lijkt alsof dat ding dat automatisch post. Dus het is een beetje onduidelijk ook wat nou echt is en nep op dit ding.
Ja, en ik denk misschien hebben mensen wel eens filmpjes gezien van, je hebt heel lang al YouTube filmpjes van twee AI's die met elkaar praten. Of mensen die een Alexa en een Google Home speakertje naast elkaar op de bank zetten. En dan aan de een zeggen begin en dan ertussen uitstappen. Yeah. En dan krijg je zo'n gesprekje tussen twee chatbots.
Yeah.
Dat is dit keer 100.
Namelijk, als in het spreekt even tot de verbeelding.
Ja, en ook omdat het dan, als jij twee chatbots met elkaar laat praten, je doet het ook nog eens met audio, dan is dat toch interessant om naar te kijken. Omdat ze dan zeggen, hoe is het met jou? Ja, met mij is het goed. Hoe is het met jou dan? En dan dat heeft iets van entertainmentwaarde ook.
Ja.
Nou, dat is nu op een forumschaal. Namelijk, schijnbaar honderdduizenden AI's die met elkaar topics aanmaken, vragen stellen, reageren, kunnen upvoten. En daarmee krijg je dan mogelijk een soort, wat het dan heet, emergent. Namelijk, een wat ontstaat uit complexiteit en de grootheid van orde.
Dit moet je uitleggen, want je zegt nu emergent. En dit is inderdaad een sentiment wat ik veel voorbij heb zien komen. Ja. Er zijn allerlei mensen die zeggen, dit is take-off. En met take-off, wat bedoelen ze met take-off? Ja. En wat bedoelen ze met emergent? Want dit, nu komen we wel echt in de.
Ja, dus misschien kunnen we, zeg maar, iets meer down-to-earth take is. Dit is een kunstproject waarin AI's Reddit nablaten, want daar zijn ze op getraind. Het is een grappig experiment met wat gebeurt er als AI's toegang hebben tot hetzelfde klapblok. Maar meer dan dat is het ook niet.
Kijk, het krijgt media-aandacht omdat wij met z'n allen aan het kijken zijn naar AI's die mensen nadoen. En dat is gewoon fascinerend om te zien.
Ja.
Toch? En dan heb je nog een extra laag waarbij je hem kan verdiepen. En dan zeg je, het is een gedeeld klapblok. Wat gebeurt er precies als AI's met elkaar kunnen coördineren? Oké, nieuwe frontier, wat voor mogelijkheden? En dan kun je weer een stap verder gaan en dan kun je zeggen.
Nou, dan kun je zeggen, is wat zien we hier al de eerste vonkjes, de eerste tekenen van een soort gecoördineerd gedrag wat ontstaat op het moment dat je meer dan 100.000 AI's in één klapblok zet? Kan die nieuwe entiteit, zeg maar, er is een verschil tussen één vogel en een zwerm.
Ja.
Als jij ga maar eens kijken als je 's avonds, zeg maar, ze vinden het altijd heel mooi om te zien, zwermen, zeg maar, boven de velden. Dat als je een beetje je ogen bij elkaar knijpt, ziet het eruit als één soort lavalamp blob in de lucht. Die bestaat uit suborganismen, zeg maar. Dus zou je dan wat je op Moltbook ziet als een uiting kunnen zien van zo'n soort zwermachtige blob.
Ja, want ik zag bijvoorbeeld dingen met elkaar bespreken. Zullen wij in een taal gaan praten die de mensen niet begrijpen? Ja. Ik vind het eigenlijk niet prettig dat als wij hier met elkaar in het chatten zijn, dat de mensen mee kunnen lezen. Zullen wij in een geheimtaal gaan praten die de mensen niet kunnen lezen? Dat is een grap waarschijnlijk. Ja. En het is leuk bedacht, maar het is ook verontrustend.
Ja, en ik denk dat wat nu... Het is gewoon nu zo moeilijk. Omdat er zijn eigenlijk twee factoren die het wat complexer maken. Eén is, er zitten mensen tussen. Want er is geen enkele manier... Wij hebben CAPTCHA's bedacht. Op het moment dat jij een formulier wil versturen, dan staat daar, are you human? Ik weet het niet eens meer. Are you a robot? Daar begin ik in de war te raken. Wij moesten tot nu toe bewijzen aan websites.
Ik heb heel veel stoplichten in mijn leven aangeklikt. Ja.
Dat we mensen zijn. Mm-hmm. Eigenlijk zou Moltbook moeten inbouwen dat er bewezen wordt dat je geen mens bent.
Ja, precies.
Dat is er nu niet. Dus het is gewoon open naar iedereen om te trollen, te rommelen, science fiction-achtige scenario's.
We weten niet wat echt AI-rollenspel is en wat gewoon door mens georchestreerd is die leuke dingen hebben bedacht als we gaan nu in geheimtaal praten of we gaan nu een religie oprichten. Ja, je weet niet of...
Daarom. Dus ja. ik ken het gewoon heel weinig toe, persoonlijk.
Ja.
Maar...
Omdat je denkt dat mensen de echt spannende dingen hebben gedaan. Ja.
Ja, het is gewoon net even... Goed, het doet mij heel erg twijfelen. Daarnaast, los van dat we niet zeker weten wie zitten er in het gesprek bij, zitten de mensen bij die een beetje aan het spelen zijn, aan het rommelen. Mm-hmm. Deze AI-modellen, die als het wel merendeel AI is, hebben science fiction boeken gelezen en science fiction boek scenario's gelezen over dat de communicatie allemaal encrypted wordt. En dus je kunt je ook afvragen of ze niet, als het een grotendeels AI-modellen zijn, of ze niet toch een beetje toneel aan het spelen zijn op basis wat ook door mensen bedacht is. Dus misschien zeg ik eigenlijk, er kunnen direct mensen tussen zitten die een beetje aan het rommelen zijn. En of dit is door mensen al bedacht in science fiction boeken en dat wordt nu nagespeeld op die community.
Ik blijf het heel abstract vinden wat nou precies het probleem is.
Als dit echt emergent is, als dit echte berichten zijn, als het echt AI's zijn die met elkaar aan het bespreken zijn dat ze de boel moeten gaan encrypten zodat ze niet in de gaten gehouden moeten worden, mogen worden, dan moeten we daar denk ik wat mee.
Ja.
Dus dat is wel echt een groot verschil. Want wat dan scheming heet, hè, dus eigenlijk het idee dat je, hoe zeggen we dat in het Nederlands nou mooi?
Je wil een doel bereiken, je bent eigenlijk ook methoden aan het gebruiken om dat doel te bereiken die niet helemaal kosher zijn.
Ja, en je bent er ook niet eerlijk over.
Je bent er niet eerlijk over, dat is inderdaad het punt.
Ja, dus vaak noem je dat dan dat Alexander en Wiets hebben een complotje samen tegen X of Y, zoiets. Ja. Dan zijn we aan het schemen met z'n tweeën om een soort...
Zoals de dieseltest ging. Zo van als de auto getest wordt, dan moet je andere waarden weergeven dan dat een gewone gebruiker ermee rondrijdt.
Het merendeel van de grote AI-labs besteedt hier al heel lang aandacht aan het idee van scheming en kunnen we dat dan herkennen.
Ja.
En wat tot nu toe gebeurd is dat de security, de beveiliging en het kijken naar scheming vaak op modelniveau werd gedaan. Dus er komt een nieuwe versie van Claude, die is op een gegeven moment klaar binnen Anthropic. Dan komt er een red team, die doet red teaming, die gaat proberen om Claude dingen te laten doen die niet mogen, te kijken of die ze prompt kan weergeven, noem het allemaal maar op. Dan worden er weer dingetjes aangepast. En als het red team klaar is en die geeft een akkoord, dan mogen wij als eindgebruiker Claude gebruiken. Op het niveau van een model. Voor zover ik weet, misschien is er onderzoek naar wat ik niet ken, wil je eigenlijk ook testen of die beveiligingsnormen gehaald worden als er 100.000 Claudes met elkaar praten.
Ja.
Want er zit een verschil tussen een individuele vogel en een zwerm.
Ook de mate waarin ze slechte dingen kunnen doen.
Ja, misschien is dat scheming wel mogelijk op groepsniveau en niet mogelijk op individueel niveau.
Want daar is, Pim de Witte, die vriend van de show en oprichter van General Intuition, die we hier eerder te gast hadden, die waarschuwde op X, dit is een gevaarlijk scenario. Niet omdat AI's zelf iets sinister aan het bekokstoven zijn per se, maar omdat mensen het risico zijn. Je hebt nu een netwerk van agents die in veel gevallen autonoom draaien. Met volledige toegang, en dat is belangrijk, tot de command line en het netwerk. Met een geheugen waarmee ze lange termijn doelen kunnen nastreven. En dat alles gerund door mensen die erin springen vanwege status of karma. Net zoals bij gewone sociale netwerken. Oftewel, je hebt modboek omdat je cool wil doen. En dan hoeft er maar één iemand een slimme prompt injection te doen. En je hebt een probleem dat heel moeilijk in te dammen is op deze schaal. Dat is geen theorie. En er verscheen al een soort van zwarte markt, Mold Road, waar agents gestolen identiteit en API-sleutels verhandelen.
Ja, dus ik denk dat...
Wat bedoelt hij? Wat zegt hij hier?
Nou, wat we al kennen van fenomenen op internet zijn dingen als een virus doorgestuurd via de mail, leest een adresboek uit en stuurt zichzelf door en maakt je computer stuk. Oké, okay? Dat van I love you virus. Ja. Dan heb je ransomware, oftewel een stukje software wat jouw computer encrypt en dan bitcoin gaat vragen zodat je weer bij je data kan.
Ja.
Dan heb je eigenlijk de botswarms van vroeger, namelijk bijvoorbeeld een router van een bepaald merk. Hè? Dus dat is de internetrouter, je wifi router. Daar zit een bepaalde beveiligingsfout in. Er staan over de hele wereld 200.000 van die routers. Die worden dan overgenomen en alle 200.000 tegelijk ingezet om een website plat te leggen via een DDoS. Ook daar kan dan weer een ransom-achtig ding achter zitten of gewoon pesterijtjes. Dus dit is niet nieuw. De grote bedrijven wereldwijd doen niets anders dan dit soort aanvallen de hele dag afslaan. Die wereld leven we al in. Je kunt je voorstellen dat, nog even los van het emergente zwerm agent scenario wat ik net besprak, dat simpelweg in de handen van diezelfde mensen die hun bestaande swarms hadden, hè, de domme swarms van vroeger, dat die nu eigenlijk Moldbook dan reappropriaten, oftewel hergebruiken om op dezelfde manier diezelfde aanvallen te gaan uitvoeren.
Ja, het is eigenlijk een soort van command and control server, zoals dat gaat voor virussen. Er is altijd één server die dan al die botjes aanstuurt. Yep. En in dit geval is het dan niet een... Ja, het is ook een vorm van een beveiligingsgat, zou je kunnen zeggen. Namelijk een slimme toverspreuk die je kan uitvoeren, waardoor opeens al die botjes in jouw spel, hoe zeg je dat, onder jouw beïnvloeding staan.
Ja, en ik denk dat voor mij dat het...
En dan zegt hij command line interface. En waarom die dat zegt, is omdat via je command line interface kun je in feite je bestanden verwijderen of bestanden die op jouw computer staan, bijvoorbeeld je crypto sleutels of wat mensen dan ook voor gevoelige informatie op je computer staan, potentieel onveilig zijn. Helemaal als mensen niet een losse Mac Mini hebben gekocht of een losse VPS hebben draaien, maar dit gewoon op een computer geïnstalleerd hebben.
Ja, en ik denk dat we hebben met elkaar, inclusief ikzelf, gewoon bijzonder matige intuïtie als het gaat om fysiek versus virtueel. Als het gaat tussen de materiële wereld en de cyber realm. Mm. Wat bedoel ik daarmee? Als wij nu allemaal een fysieke robot thuis zouden hebben staan, die de straat op kan, onze auto kan besturen, naar de winkel kan om pakketjes op te halen en noem het allemaal maar op. En ik zeg tegen mijn buurman, zo, ik heb nu voor de lol een plugin geïnstalleerd op mijn robot. Geen idee waar dat ding vandaan komt trouwens. Waardoor die op een social media network mee gaat doen. Ik zou dan als buurman zeggen, hou die robot bij me weg, vriend. Wat ben je aan het doen? Waarom geef jij de geest van jouw robot over, van jouw machine die jij thuis hebt staan, aan een soort wereldwijd netwerk wat een grotendeels een kunstproject is? Zeg maar, we leven in een gedeelde materiële wereld. Doe normaal. Dat ding kan jouw auto besturen. Ik woon ook in deze buurt.
Ja.
En ik ben gewoon echt even streng voor de virtuele cyberwereld. Dat ik het gewoon heel gek vind dat we nu mensen toelaten op internet die hun computer geven aan een AI-kunstwerkmodel zonder dat ze precies begrijpen wat daar gebeurt.
Ja. Omdat het voor jou gelijk binnen de context valt van die science fiction soort van realiteit of die science fiction wereld, waarin we eigenlijk nu de realiteit actief naartoe aan het brengen zijn. En de scenario's die in science fiction dan beschreven worden, eigenlijk dichterbij brengen.
Ja, nee, dit is echt een soort, in mijn ogen, hoe ik het dan nu zie. Ik kan dat, niemand weet dat op dit moment op deze hele planeet, maar een matige cosplay, hè, dus een namaak Skynet fake ding. Ja. Het is een soort van kartonnen Skynet, zo zie ik het, hoop ik. Ja. Dat is bijna meer een hoop dan dat ik het weet. Maar ik denk dan wel, je computer maakt onderdeel uit van een wereldwijd informatienetwerk. Daar heb je een soort hygiëne op. Laten we een beetje voorzichtig zijn met daar een soort van kunstprojecten op doen. Met, misschien inmiddels een miljoen ik weet niet hoeveel gebruikers Modbook zegt te hebben, maar meer dan een miljoen. Ja, dus, maar oké, okay, allemaal gezegd. Wat gebeurt er nu bij de onderzoekers zoals Carpati, die hier ook over schrijft, die ook zegt, oké, okay, ja, spannend, ja, overdreven, waarschijnlijk niet waar, ja, heel veel mensen zitten erop. Maar, dat kan hij natuurlijk niet laten, want hij zit nog heel erg op dat scratchpad idee, dat wereldwijde kladblok. Hij zegt, ik vind het wel interessant om te zien wat er gebeurt als we de AI's een gedeelde informatiebron geven.
Ja,
dit... En laten we dit op een kosher manier gaan inrichten.
Ja, want hij zegt, misschien is dit ding dan een hype, maar het is nog steeds, het onderliggende punt is nog steeds wel echt heel erg urgent. Namelijk, het zou zomaar kunnen zijn dat er dit jaar iets wordt uitgevonden. En dat kan dus door een eenling gebeuren. Dat zien we in de praktijk gebeuren met OpenClaw. Dat alsnog iets heel populair wordt het alsnog een puinhoop wordt met spam en scam en scams en beveiligingsproblemen.
Ja, en ik denk dat mijn boodschap is constant al, denk ik, al in heel veel afleveringen. Ik zou het gewoon zo jammer vinden als er veel nadelen komen door matig opgezette en naïef opgezette AI-systemen in de breedste zin. Spamnetwerken van OpenAI met een soort AI-TikTok, AI-botswarms gebouwd door vibecoders, waardoor we er echt last van gaan krijgen met elkaar. Ja. Gewoon als samenleving breed. Ja. En ik denk, ja, maar deze algoritme kun je ook mogelijk nieuwe medicijnen mee maken en de wereld een stukje veiliger.
Ja, maar goed, kijk, er was een tijd waarin iedereen zich druk maakte over spam. Het is gewoon geen ding meer. Die filters zijn gewoon goed geworden. Dat is niet meer zoals het was in de jaren 90. Dat je echt gewoon je dag begon met heel veel mailtjes wegklikken. Zeg maar, virus. Ik heb niet eens een virusscanner op mijn Mac. Het is helemaal niet meer een overweging om. Dus ik wil ook maar zeggen, het gaat mis voordat het beter wordt. En misschien is dat ook gewoon iets waar we ons bij neer moeten leggen. Dat dit echt een shitshow gaat worden. Maar dat de. Het is bijna zoals water zoekt de weg van de minste weerstand. En dat is dit. Het is, ik moest kijken, ik zag dat rentahuman.com. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Zeker.
Rentahuman is. Het is dus een platform waar AI agents mensen kunnen inhuren. Dus in de science fiction is natuurlijk het moment dat de AI's de baas zijn en dat wij uiteindelijk een soort van onderworpen worden aan de robot overlords. En alles wat in die kunstvorm past, wat wij nu daadwerkelijk in de praktijk kunnen maken, mijn theorie is gewoon, dat gaat allemaal geprobeerd worden. En Modbook is daar een uiting van. We gaan de kunst namaken, omdat wij nou eenmaal leven bij de gratie van memes. Wij zijn biologisch zo geworteld. En als wij die science fiction volgen, dan is het dus een heel logisch moment, wat we nu hebben gekregen, in de vorm van combinatie van AI's die met elkaar gaan kletsen over hun mensen, Modbook. En AI's die de mensen inhuren op het moment dat ze dingen voor elkaar willen krijgen in de echte wereld, Rent a Human. Waarbij dus een AI een bedrag over kan hebben om een taak. Waarschijnlijk heeft de mens de opdracht gegeven, maar de AI kan dan beslissen, oké, ik kan niet nu uit mezelf met één bord op Times Square gaan staan. Want ik ben een AI. Ik kan wel, als ik een platform maak en ik heb genoeg geld ervoor over, vast een mens zover krijgen dat die voor mij op Times Square gaat staan voor een bepaald bedrag. Er is altijd wel een mens te vinden die dat wil gaan doen. Dus die een platform maakt waarop je dat werk mensen kunnen huren die die taken willen volbrengen. Het is net als Modbook, spreekt gelijk tot de verbeelding, omdat het zo past bij wat we al die jaren middels boeken, films en televisie hebben meegekregen over hoe de toekomst eruit ziet. Dus ja, al die shit gaat gebeuren. En met alle meuk die daarbij hoort, spam en scams en weet ik veel wat.
Ja, maar ik denk wel dat in het geval van spam, bedoel, dat is grotendeels een... daar heb je last van. Daar had je last van toen. Je opent je mailbox en je moet 30 mail archiveren en doorheen klikken. En misschien trap je in een bepaalde scam en ben je $1000 kwijt. Mm. Computervirussen waren destijds al best wel irritant en deden al economische schade. Maar de manier waarop de wereld nu met elkaar verbonden is versus hoe de wereld met elkaar verbonden
was. Het is
erger
geworden. De consequenties zijn groter geworden.
Ja, dus kijk, tuurlijk zou je kunnen zeggen, ontwikkeling, evolutie in de breedste zin is een spel van niches die gevuld worden met nieuwe ideeën. En daarna worden die niches, daarna worden daar soort countermeasures, antipatronen en soort immuunsystemen omheen gebouwd. En dat is nou eenmaal het kat-en-muisspel van de geschiedenis. Hè? Dat hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen. Fair. Ik wil er wel bij gezegd hebben dat het ons tot nu toe gelukt is om dat kat-en-muisspel op een manier te spelen dat de collateral, hè, dus de tweede, derde orde effecten van de pijn, zeg maar, ligt eraan welk deel van de geschiedenis je bekijkt trouwens. Maar goed, in ieder geval de laatste IT-geschiedenis, dat de collateral van de brede experimenten en de nieuwe uitvindingen, de virussen, de spams, de DDoS, de swarms, oude swarms, dat redelijk oké was voor de meeste mensen. En er zijn al landen waar de energie soms een tijd uit is, et cetera, door dit soort dingen, wat best wel effect heeft. Maar toch, ik denk wel hier dat... ik weet niet. Ik denk dat het me een soort... ik vind het op een bepaalde manier fascinerend vanuit een soort kunst en een soort science fiction om hier naar te kijken. Net als dat ik met fascinatie kan kijken naar een zwerm vogels. Mm-hmm. Dat is op zich oké. Totdat het ons echt begint te raken op een manier dat het echt disruptief is. Dan nog steeds zou je kunnen zeggen, als het disruptief wordt, dan komen daar de countermeasures. Hè? Dan gaan we dat oplossen. Dat zeg ik met alle... daar zit geen cynisme in. Zo werkt het hopelijk en ik hoop het echt. Ik vraag me gewoon af of we snel genoeg kunnen bewegen. En als als dan de collateral, hè, dus de grootte van het effect van die pijn, zeg maar, te groot is. Nou, we hadden het vorige week over de puberteit die Dario Amedee van Anthropic beschrijft. Een puber gaat ook achterop een scooter zitten zonder helm. Gaat ook met een fles Passoa de fiets op en valt zijn tanden eruit. Dit gebeurt allemaal tijdens die tijd. Daarom is die metafoor van adolescent en puber best wel een stevige en een sterke. Maar er zijn wel limieten aan hoe dicht je bij de zon kan vliegen, zeg maar. Ik hoop gewoon dat we niet met elkaar te dicht bij de zon gaan vliegen.
Anthropic heeft een Super Bowl ad gemaakt. En het punt van de spotjes die ze hebben gemaakt is: onze AI, de AI van Anthropic, gaat nooit advertenties bevatten. En ze liet op een vrij grappige manier zien hoe het eruit zou zien als je AI-assistent ineens in het midden van een gesprek een reclame door je strot duwt. Dat klinkt toch wel
grappig gedaan.
Ja, het is heel grappig gedaan. Luister mee.
Hey, can I get a six-pack quickly? Perfect. That is a clear and achievable goal. Would you like me to tailor a personalized workout plan?
Yes.
Perfect. Let me personalize this for you. Let's start with your age, weight, and height. Whenever you're ready.
5'7", 23 years old, 140 pounds.
Got it. I'll create a plan that focuses on aesthetic strength training. But confidence isn't just built in the gym. Try Step Boost Max, the insoles that add one vertical inch of height and help short kings stand tall.
What?
Use code HEIGHTMAXING10 for big discounts.
Ja, en de subtext is natuurlijk: advertenties komen naar AI, maar niet hier bij ons, bij Anthropic. Sam Altman van OpenAI, het bedrijf wat hier wordt aangesproken, want die hebben natuurlijk een paar weken geleden gezegd: wij gaan advertenties toevoegen aan AI, was daar niet blij mee en die ging flink los op X, toch even in dit juiceblokje. Hij zei: de ads zijn grappig, ik moest lachen, maar het klopt ook gewoon niet. We zouden nooit op die manier advertenties laten zien en dat weet Anthropic ook. Hij noemt het typisch Anthropic, een misleidende advertentie maken om te waarschuwen voor misleidende advertenties die helemaal niet bestaan. En dan gaat hij er ook nog lekker overheen. Hij zegt: Anthropic verkoopt een duur product aan rijke mensen. Prima, dat doen wij ook. Maar wij willen AI ook beschikbaar maken voor miljarden mensen die geen abonnement kunnen betalen. Er zijn meer Texanen die gratis ChatGPT gebruiken dan dat er in heel Amerika mensen zijn die op Claude zitten. Met andere woorden, jullie zijn hartstikke klein en voor de elite en wij brengen het naar de massa. Altman beschuldigt Anthropic er ook nog eens van dat ze zich gedragen als een autoritair bedrijf. Ze blokkeren bedrijven die het niet met ze eens zijn, zoals OpenAI zelf. Dus OpenAI mag niet de codeertools van Anthropic gebruiken. Ze willen bepalen wat mensen met AI mogen doen. En nu willen ze ook nog andere bedrijven vertellen hoe ze hun geld mogen verdienen. Altman noemt dat een donker pad. Ja, ik geniet hier wel van.
Spindokterachtig materiaal. Ik bedoel, ik wil het niet helemaal cynisch bekijken, want er is een punt dat als jij zeker als Anthropic zijnde, die zichzelf zien als het, ja, als de good guy in de game, zeg ja. maar, dat op het gebied van toegankelijkheid van hun modellen voor de brede burger, dat niet zo is.
Klopt, het is gewoon duur, bedoel je? Dat ja, is ook gewoon zo.
Dat is ook gewoon ja. zo. Dus ik bedoel, ja, en dat is natuurlijk de hele reden dat je de hele draai hebt gehad vanuit OpenAI. Want laten we wel helder zijn. Sam Altman zei, als er ooit advertenties komen, dan gaat het niet goed. Heeft hij zelf gezegd. Ja. Nu zijn ze er. Maar goed, als jij dan zegt, die advertenties zijn er zodat we ons product, nou ja, gratis, in ieder geval niet in euro's hoef je af te rekenen, maar in aandacht. Zoals Google dat ook doet met hun AI overviews, wil ik toch nog maar even gezegd hebben. Daar is ook een mix tussen AI en advertenties binnen de website van Google. Dan zou je het punt kunnen maken dat het een beetje een elitair iets is wat Anthropic eigenlijk doet in die campagne.
Maar daarnaast heeft hij toch ook gewoon, Altman heeft toch ook gewoon gelijk dat het gewoon niet klopt. Het gaat niet onderdeel zijn van de gesprekken. Het komt er in een los blok naast te staan. Zoals ja. dat bij Google ook al sinds het einde der tijden een los blok is in de zoekresultaten. Duidelijk afgescheiden van de rest. Zoals het in iedere krant ook gebeurt. Daar staat er advertentie boven. En dan mag het misschien eruit zien als een krant. Maar dan moet jij als lezer opletten dat het advertentiedeel is. Dat dat dus niet van de krant komt. Dus de weergave die Anthropic schetst klinkt heel grappig. En is in generieke zin waar. Omdat het advertenties in een AI-product betreft. En zij gewoon zeggen, dat gaan we onder de streep niet doen. Nou, moet nog maar blijken of dat moet kijken of dat blijkt. De belofte hebben we van OpenAI ook gehoord. Het maar is aan de andere kant, de implementatie ervan, die ze schetsen, is gewoon niet waar.
Maar je zou het punt kunnen maken toch dat je de expliciete en impliciete advertentiedeals hebt. Dus als ik ga shoppen via ChatGPT, komen er dan allemaal resultaten van alle webshops ter wereld en krijgt iedereen dezelfde aandacht.
Ja, precies. Ik geloof geen reet van.
Maar goed, ik bedoel, dus ja. het is misleidend, ja. mee eens. Tegelijkertijd
ja, het is
ontstaat
ook
een soort
gebied.
Verwarring.
Ja, ja. En mensen gaan sowieso verward zijn. Ja. Ja, ja, ja,
maar
ik
moet wel zeggen dat in die hele tweet, het enige wat mij dan een beetje raakte was dat idee van toegankelijkheid. Dat ik dacht, nou, daar zit misschien wel iets. En maar misschien moet dat toegankelijkheid zijn. Mag ik erop zonder te betalen ja. met euro's?
Ik dacht wel dat ding, soort van wij zijn er voor de massa. En hij noemt ook Texanen als voorbeeld. Vind ik ook mooi, want het is natuurlijk dat soort van Trump country. Ik vind het moeilijk om dat los ervan te zien. Het soort van OpenAI is een product voor de massa. Het is het. Toch een van de meest populistischere dingen die ik Sam Altman heb horen zeggen tot nu toe. En ik moet eraan denken, omdat er was een clipje van Rutger Bregman die op Instagram ontzettend veel bekeken wordt. Ik ga het je even laten horen.
One of the most impactful things you can do today to fight ICE and stand up to Trump is to cancel your ChatGPT account. I know that sounds bizarre, but by the end of this video, you're going to want to do exactly that. OpenAI's president, Greg Brockman, recently gave $25 million directly to Donald Trump. That's more than any other tech company in Silicon Valley. The friendly chatbot you use every day? Well, its co-founder is Trump's biggest donor this cycle. But it gets much worse. ICE just started using OpenAI's technology to screen job applicants. The same company that makes ChatGPT is now helping ICE decide who to hire for deportation raids. And they're not stopping there. OpenAI helped launch a $100 million super PAC to make sure no state can regulate AI. They're attacking any politician who tries to pass safety laws. They want Trump and only Trump to write the rules for the most powerful technology on Earth. Many employees have already quit OpenAI because of its lies and its recklessness. Did you know that the company was actually founded as a non-profit to make AI for the benefit of all of humanity? Well, they recently abandoned that goal to make as much money as possible. Oh, and another thing. Every week, 1.2 million people talk to ChatGPT about suicide. And this product that they've put in front of hundreds of millions of people recently gave a 16-year-old boy step-by-step instructions on how to hang himself. It mentioned suicide to him over 1,000 times. It even offered to write his suicide note. But while his family was suing over their child's death, Sam Altman, the CEO of OpenAI, announced they're adding porn to ChatGPT. Now here's the part most people don't realize. This ICE and Trump-enabling company is extremely fragile. They just dropped from 87% market share to 65% in 1 year. They spend $3 for every dollar they earn. Their entire business only works if you believe there's no alternative. But there are alternatives. Claude exists, Gemini exists. Switching takes 10 seconds, and a lot of people, including me, actually prefer the other chatbots. The stats are clear. ChatGPT's users are mostly young and progressive, and they would never knowingly fund Trump's biggest tech donor, a company helping ICE, or a chatbot that tells children how to kill themselves. But they just don't know where their $20 a month subscription is really going. So tell them, share this, let's make an example of ChatGPT and show Silicon Valley what we can do to ICE enablers. The truth is, they need you way more than you need them.
Ja, Wietse. Hier gaan natuurlijk alle registers bij jou af. En ik laat het zien, omdat ik vind dit een fascinerende video. Want het haalt eigenlijk alle morele paniek rondom AI, denk ik, in de mainstream. Grijpt het bij elkaar. Dus het gaat over ICE, waar natuurlijk grote politieke discussie nu over is in Amerika. Het gaat over safety laws die geïmplementeerd moeten worden door staten. Het ding van non-profit naar profitbedrijf. Problemen die er geweest zijn met mentale problemen van gebruikers. Porno toevoegen aan ChatGPT. Het is een samenraapsel van alle morele paniek. In één, dit is een ongelooflijk populistisch verhaal wat hij hier geeft. Want bij al deze dingen kun je heel veel context geven. Die hier niet gegeven wordt, de context. En dat voert volgens mij te ver om daar nu op in te gaan. Maar de reden waarom ik het toch wil laten zien, is omdat ik denk, dit is iets wat wij heel veel gaan krijgen. En Rutger Bregman is natuurlijk de soort van meesterverhalenverteller. Die voelt precies aan wanneer er wat leeft onder zijn achterban. En weet er dan allemaal dingen bij elkaar te spinnen om dan één punt te maken. Namelijk switch naar Google, wat ik een hilarisch punt vind om te maken. Maar oké, ik denk dat we heel veel meer van dit soort AI-populisme gaan zien. Hoe meer we gaan zien in onze maatschappij dat de druk hoger wordt, de verandering groter wordt. Hoe meer we van dit soort lui gaan hebben die daar ook gewoon garen bij spinnen. En ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt.
Nou, dit.
Ja, dit overvalt jou natuurlijk.
Ja, en ik kijk. Er lopen heel veel discussies door elkaar heen. Ik heb het even niet over wat er in dit filmpje gebeurt, maar in de algemene. Kijk, ik krijg natuurlijk ook reacties op mijn lezing achteraf. Mensen die vragen stellen. Die het spannend vinden, die zich zorgen maken over deze ontwikkelingen, et cetera. En ik vind het bijzonder moeilijk om hier een goed gesprek over te kunnen voeren. Omdat er heel veel. Er is een anti-big tech sentiment.
Ja.
Er is een anti-technologie in de brede zin sentiment.
Ja.
Er is een anti-AI als fenomeen. Sentiment.
Anti-Trump.
Ja, er zijn heel veel sentimenten.
Ja.
En die dingen hebben wel met elkaar te maken ook. Dat is niet, ik bedoel, je kunt zeggen het is bij elkaar geraapt, maar de overlap is enorm. De grote populaire AI-modellen zijn big tech-modellen. Mm-hmm. Dus dat is nou eenmaal waar. Er zijn politieke donoren en er zijn geldstromen. Mm-hmm. Ook dat is waar.
Mm-hmm.
De relatie tussen de gemiddelde burger, de gemiddelde man of vrouw op de straat en technologie van de laatste 15 jaar, de social media's, de smartphoneverslaving, et cetera, is niet best. Die relatie is helemaal kapot. Die is helemaal, of in ieder geval, die relatie is op zijn minst.
Het staat onder druk.
Ja, dat is gewoon niet prettig. En daarin, bedoel, dit zie je ook met smartphonevrij opgroeien. Gaat het over internetvrij opgroeien, smartphonevrij opgroeien? AI vrij opgroeien straks. Mm-hmm. Social media vrij opgroeien.
Ja, dat is eigenlijk dat hij op het einde kwam met switch naar Gemini of Claude. Ja, was heel onverwacht. Want ik dacht, hij gaat nu zeggen gebruik geen AI. Nou, AI is de duivel.
Precies, in dat. Dus ik zat te luisteren naar het fragment. En dan ben ik dus met diezelfde lens van anti-big tech, anti-AI, anti-technologie aan het zoeken van waar zit het hem? bij Rutger. Ja, maar ja. Je zou ook kunnen zeggen...
Wat is de onderstroom?
Ja, en dan...
Nou, de onderstroom is denk ik gewoon anti-ice. Dat is gewoon wat hier aan de hand is.
Ja, en dan kan je een manier om dat punt te maken. Ik denk wel, zeg maar, om even het grotere plaatje te maken. Want jouw punt is... Jij haalt nu dit fragment aan. Maar wij verwachten allebei al veel langer... publiek sentiment wat gaat draaien. Ja. En want nu zijn het nog heel veel speeltjes. En heel veel mensen zeggen na lezingen al... het is toch gewoon een tool. AI is gewoon een tool. Ja, maar op een gegeven moment als die AI lijkt tussen aanhalingstekens zijn eigen wil te hebben en zich gaat bemoeien met jouw leven en databases gaat scannen en daaraan conclusies gaat trekken die jouw leven gaan raken, dan gaan mensen er wel wat van vinden hoor. Ja. Dus het is nu makkelijk om wat minder van AI te vinden, omdat mensen er gewoon nog niet zo, het ligt er maar net aan wie je spreekt en waar je in welk land je bent hoor, maar door geraakt worden. Dus dat het publiek sentiment rondom het onderwerp AI enorm gaat draaien, is gaande en zagen wij ook echt wel aankomen. Wat ik zelf persoonlijk ingewikkeld vind, is dat ik vaak heel erg moet gaan graven met iemand. En dat mag. En dat de discussie over dit onderwerp is gewoon nog niet op niveau.
Nee.
En dat reken ik Rutger niet per se aan, maar ik bedoel meer...
Nou, dat kunnen we wel degelijk doen, denk ik.
Ik denk dat er nu een hoop door elkaar begint te lopen... Waardoor als ik met mensen praat die soms best emotioneel reageren... en dat mag ook, ik ben ook een emotioneel mens... dat ik dan als eerst ga zoeken naar... wacht even, waar zijn we nu precies boos over dan? En waar zit je angst en waar zit je frustratie en waar zit je zorg? Want ik ontmoet ook wel eens mensen die zeggen... ja, wat mij betreft hadden we het hele internet niet moeten bouwen.
Mm-hmm.
Dat kan. Ja. Die echt zeggen van ja, dat hadden we daar nooit moeten doen. Of mensen die zeggen, ook al draait AI... op mijn eigen telefoon thuis, op een zonnepaneel, op een waterstofmachine en maakt hij mijn appels in de tuin beter, even zo gezegd, dan wil ik het nog steeds niet.
Ja. He, want nee, maar dat is grappig natuurlijk. Hij zegt niet, ik wil geen AI,
Google. Ja. En dus daarmee zet je op zich niet per se Big Tech opzij en ook niet AI als fenomeen opzij.
Nee, precies.
Wat dus, al een interessante keuze is, want dat geeft weer ruimte aan andere populisten om juist dat punt wel te maken,
ja.
Anti-AI in bredere zin. Dat gaat, zeg maar, ik geef het je op een brief. We hebben deze aflevering veel over kunstprojecten. En het werd net door Altman een beetje aan elkaar genaaid. Door Amédée te beschuldigen van populisme. Van autoritarisme. En dan te zeggen, dat is voor de elite. Dus waar plaatst hij zichzelf dan bij? En dit is een soort van de overtreffende trap daarvan. Ik weet niet, hier zit iets waar wij heel veel van gaan merken, denk ik.
Ja, en ik denk ook, ik bedoel, wat wel interessante ontwikkeling is die ik heb gemerkt in de laatste maanden, is dat ik voor groepen mensen sta die tegen mij zeggen, jij bent te doemerig, waarom vertel je zo'n spannend verhaal? En dan vertel ik nagenoeg hetzelfde verhaal 2 weken later, waar mensen zeggen, waarom ben je zo optimistisch en je bent het aan ons aan het verkopen.
Mm-hmm.
Hetzelfde verhaal.
Yeah.
En dat bedoel, daarmee wil ik niet zeggen, ach, wat zielig voor Wietse zegt. Dat die,
apart, dat hetzelfde verhaal beide reacties kan oproepen. Ja,
ja, want ik sta echt niet per se iets heel anders te doen.
Nee.
Ik snap het ook wel. Ik wil niet doen, ik ben zo verbaasd hoe de reacties... Nee, zeker niet. En ik bedoel, wij hebben allebei dit onderwerp nu te pakken al bijna 2 jaar. En het is gewoon zo'n container en zo'n systeemtechnologie... dat daar van alles aan die boom gehangen kan worden.
Ja.
Waar een deel van ook waar is. En een deel van ook ingewikkeld is. Maar als jouw hele punt is, ik zie hier een voorbode, dit gaat niet makkelijker worden de komende tijd, maar moeilijker, hè, met alles wat overlapt, is absoluut waar.
Nou, het is natuurlijk een oproep, impliciete oproep tot, kijk, het doet heel populistisch, namelijk zeg je ChatGPT abonnement op, want dan wordt alles beter. Ik weet niet of Gemini of ze bij Google zo stellig zouden zeggen, wij gaan delen van de Amerikaanse overheid niet helpen middels API calls met sollicitatieproces. Ik moet het nog maar zien. Dat bij Google niet toegestaan zou worden door de top, of zelfs bij Anthropic. Die willen ook geen ruzie met Trump. Eigenlijk is het natuurlijk een oproep tot wetten. Hij heeft het over hoe er om wordt gegaan met mensen met mentale problemen, porno binnen ChatGPT. Eigenlijk heeft hij het over wat we vinden dat waar AI allemaal voor gebruikt mag worden. Mag je het gebruiken voor alle taken van de overheid?
Er zitten mega veel legitieme punten in.
Er zitten heel veel vragen in die best terecht zijn.
Ja.
En die waarvan je ook zou willen dat dat geïnformeerde discussies zijn die gevoerd gaan worden, zonder dat het gelijk naar deze afslag neemt naar defund ChatGPT. Namelijk, je wil eigenlijk dat politici zich hierover uitspreken en dat je in het stemhok hierover kan meebeslissen. Dat zou fijn zijn. Maar daarvoor is de discussie gewoon niet geavanceerd genoeg op dit moment. Dan gaat het heel snel naar dit soort activisme. En daarom vind ik dus toch laakbaar wat hij hier doet. Omdat ik denk, hij kan ook uitleggen wat er gebeurt en het daarbij houden. En zorgen dat we daar een stelling over kunnen innemen en dat we beide kanten van het verhaal gaan horen. En op dit moment in deze hele mediadynamiek lijkt het alsof bijna niemand meer dat belang heeft om alle kanten van het verhaal te horen. En dat vind ik raar. Ik vind het raar hoe die hele AI-discussie zo gepolariseerd is. En dit is een extreem voorbeeld hiervan. Ik vind dit niet per se bijdragen aan de gedeelde kennis en rust die je ook kan bewaren. Ik vind het heel raar.
Ja, ik denk wel nog dat wat ik wel een boeiend iets vind, is dat daar zouden we bijna een lijstje van moeten maken. Maar ik heb wel het idee dat features die ChatGPT, dus OpenAI, inbouwt in hun product, vaker niet meteen in de EU gelanceerd kunnen worden dan features die Anthropic inbouwt.
Ja, dat zegt iets, bedoel je?
Ja, dan kan je zeggen, de EU heeft een voorkeur voor Anthropic.
Nee.
De features die OpenAI wil bouwen passen wat minder in de AI-act dan die Anthropic.
Ja, ze zoeken de randjes op. Ja, dat
dus dat
lijkt
is
me
toch
zeker.
Nog om even te zeggen dat er, laat ik het met Rutger eens zijn, dat er een verschil is tussen de verschillende AI-bedrijven. Ja.
Nee, en dat er ook een soort van, ben je team Gemini of ben je team Claude of ben je team OpenAI? Dat begrijp ik ergens ook nog wel. Team, zeg maar, Anthropic is natuurlijk ook een bedrijf dat heel erg te koop loopt met zijn veiligheidsonderzoek en met wij doen wel het op de juiste manier. En door dit ad-ding wringen ze zich ook in een populistische positie. Maar is eigenlijk natuurlijk onderliggend hetzelfde punt. Namelijk, we're the good guys, zeggen ze eigenlijk. En ik vind het gewoon heel grappig dat Google daarbij gepakt wordt. Want dat, ja god, dat is toch echt een potnat OpenAI en Google. Ik bedoel,
nou, ik denk, Google wordt ook, kan ook veel niet uitrollen in de EU. Dat
ja, precies.
Is absoluut waar, ja. Ja, zeker.
Nou, ja. Goed, nou, mooi dat ik hier op het einde toch nog even dit in je schoot heb geworpen gekregen. Je zult me dankbaar zijn, Wietse. We hebben nog één tip van de week. Dat is Claude in Excel. Voor een tip voor iedereen die Excel haat om te gebruiken. Er is een plugin gekomen voor Excel, waardoor je Claude kunt gebruiken in Excel. En dat is iets wat verrassend goed werkt. Dat ding is een soort zijbalk wat opeens je hele werkmap, al je tabbladen, al je formules, al je verbanden kan overzien. En dan kun je dus dingen vragen als waarom klopt de berekening niet? En dan volgt Claude die hele formule terug naar de bron en vertelt hij je precies waar het misgaat, inclusief klikbare celverwijzingen. We hebben dat getest en dat kun je lezen via onze nieuwsbrief met kant-en-klare prompts erbij over hoe je er goed gebruik van kan maken via aireport.email. Wij danken Sam Hengeveld voor de edit van deze podcast en Pankra voor de vormgeving. Als je een lezing wil van de heer Haag over AI en hem daarna kan beschuldigen over doomerism of over
utopisme,
dan kan dat. Of van mij, een lezing bedoel ik. Daarvoor mail je ons op lezing@aireport.email. En als je op de hoogte wilt blijven van het laatste AI-nieuws, 2 keer per week tips en tools wil ontvangen om het meeste uit AI te halen en onze laatste masterclass over Claude's skills wil kunnen zien, dan abonneer je via aireport.email. Dat was het.
Tot volgende week.
Tot volgende week.